Liefde gemeente, wat zal het allerlaatste zijn dat de wereld zoals we haar nu kennen zal te zien krijgen? Geen televisietoespraak van Erdogan of van Trump, van Obama of van Poetin. Geen terrorist in een vrachtwagen. Geen videoverslag van IS. Nee, een ruiter op een wit paard. En volgens vers 16 heet hij onder andere, en zo kwam ik bij die teksten, Heere der Heren. De Kyrios van alle Kyriossen. De opper-Kyrios. Van waar zullen we hem zien komen? Want ik zeg dat maar meteen zo. Niet alleen men, nee, wij ook. Iedereen van ons zal daarbij zijn. Iedereen zal daar getuige van zijn. Van waar zien we hem komen? Uit de hemel. Hij is daar een keer naartoe opgevaren. En we kennen het verslag dat Lucas daarvan geeft in het begin van de handelingen. Terwijl hij met de discipelen sprak, voer hij op van de hemel. En toen is er op dat moment al door de engelen die het kwamen uitleggen bijgezegd, dat dat ook een keer weer andersom zal gaan. Hij zal wederkeren gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gelijk als toen. Dus ook zichtbaar met een lichaam. In zijn menselijke gedaante, wel in een verheerlijkte gedaante, maar zo herkenbaar zal hij ook weer terugkomen. En in Openbaring 19 is het dus zover, gemeente. En u moet er eens even op letten alvast hoe dat dan begint, die schriftlezing. Dat er dan gezegd wordt, ik zag de hemel geopend. Dat is een bijzonder moment in de openbaring. Want er is al heel veel eerder in hoofdstuk 4 wel sprake geweest van een deur die in de hemel geopend werd. En via die open deur heeft Johannes vanaf dat moment alles kunnen zien wat hem getoond werd van die geestelijke werkelijkheid die normaal voor ons verborgen is, maar waarvan de Heer wel vindt dat we er iets van moeten weten, hoe het toegaat achter de schermen en wat er nog te verwachten valt. Maar nou is het niet alleen maar meer een deur die open gaat om even naar binnen te kunnen kijken. Nu wordt de hemel al zodanig geopend, staat er, om iemand eruit te laten komen. Om iemand te gaan openbaren aan de schepping die de definitieve overwinning gaat behalen. En ik had de teksten eerlijk gezegd niet zo bij elkaar uitgezocht hoor, gemeente, maar ik zag toen ik de preek ging schrijven wel ineens een wonderlijk verband met de tekst van vanmorgen. Niet alleen maar omdat er paarden in voorkomen, maar terwijl de spreukendichter het eigenlijk tegenover elkaar stelde. Paard wordt bereid tegen de dag van de krijg, maar de overwinning is des Heren. Die twee dingen vallen in Openbaring 19 samen. Want terwijl Christus zijn paard gaat bereiden, gaat God door hem de overwinning schenken. En de vragen die in de prediking vanavond op ons afkomen zijn ook weer heel persoonlijk, gemeente. Hoe staan we tegenover deze dingen? Ik kan nog beter zeggen, hoe staat u en hoe sta jij tegenover die ruiter die eenmaal zal verschijnen? En hoe zullen we eraan toe zijn op de dag als hij zal verschijnen? Kan het twee kanten op. Ik zei het net al aan de hand van Psalm 68. En ik moest denken aan dat bekende lied van dirigent Arie Pronk, die het vragenderwijs heeft gezegd. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Gemeente, we spreken nu met de hulp des Heren van de komst van de Kyrios. Drie gedachten. Die komst is tot verheerlijking, tot verschrikking tot vertroosting. De komst van de Kyrios tot verheerlijking, tot verschrikking, tot vertroosting. En uiteraard, u had dat wellicht zelf ook al wel begrepen, spreekt Johannes ook in het 19e hoofdstuk van zijn openbaring in beelden. Datgene wat hier gezegd wordt over dat ene witte paard en over die hemelse heerlegers, ook weer op paarden, kan niet anders dan dat dat beeldtaal is zoals we dat van dat hele laatste Bijbelboek gewend zijn. Want als je deze verschijning van de Heere Jezus op de jongste dag vergelijkt met bijvoorbeeld datgene wat hij er zelf van heeft verteld in het Matthäus-evangelie, bekende toespraak over de laatste dingen, dan lees ik in Matthäus 24 niet van paarden, wel van zijn verschijning, wel van die engelen die dan uitgezonden worden. En daar zullen ongetwijfeld ook die hemelse heerscharen op die witte paarden mee bedoeld zijn. Hoewel een uitlegger ook zei, waarom zou je daar alleen de engelen voor aanzien? Waarom zou je in vers 14 ook niet die mensen mogen zien die inmiddels al in de hemel zijn? De triomferende kerk die de strijd te boven is. En waarvan Paulus immers ook in de Korinthebrief gezegd heeft, weet ge niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Ze vormen hier als het ware dat hele hemelse gezelschap in hemelse witte blinkende heilige kleding. Ze vormen het ere-escorte van hem die het middelpunt vormt. Die ene op dat witte paard. En weet u wat mij nou opviel, gemeente, toen ik de tekst ging lezen? Dat eigenlijk die ruiter op een bepaalde manier anoniem blijft. De roepnaam, zoals je dat toch gebruikt in je gebed, hoop ik, jongens en meisjes, dat je dan de Heere Jezus bij zijn naam noemt, die naam die ontbreekt hier eigenlijk. Terwijl het tegelijkertijd opvalt dat deze ruiter zo ontzettend veel namen krijgt. Is u dat niet opgevallen? Wel 6. En eigenlijk zijn al die namen die hij krijgt van die hints, weet u wel, van die aanwijzingen met wie wij hier te maken hebben. Nou, laten we eens even die namen langslopen. Om te beginnen in vers 11 wordt hij genoemd getrouw en waarachtig. Dat is de eerste hint voor de lezers van de openbaring, want die weten het. Zo wordt in het begin van dit Bijbelboek de Heere Jezus genoemd. En u hoort dat iedere zondagmorgen in de groet. Genade en vrede onder andere van hem die de getrouwe getuige is. Maar als u de brieven aan Philadelphia en aan Laodicea leest, dan ziet u het daar opnieuw. Dan komt dat andere woord er ook bij, waarachtige. De waarachtige en de getrouwe getuige. Geen misverstand mogelijk wie hier deze ruiter moet zijn. Er wordt nog iets mysterieus bijgezegd. Als in vers 12 nog een naam klinkt, maar die naam hoor je niet. Hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Wat betekent dat? Nou kijk, in de Bijbelse tijd, met name toen, zei een naam heel veel over iemands persoonlijkheid. Plechtig gezegd, een naam drukt iemands wezen uit. En dat kan bij mensen best een aardig beeld geven. Zowel ten kwade als ten goede. U denkt aan Jacob en Nabal, u denkt aan Elia. Naam zegt iets over de drager van de naam. Nou heeft God ook namen en die openbaart hij ook voor een deel. Maar terwijl we heel veel van God geopenbaard krijgen in de Bijbelgemeente, blijft toch het wezen van God iets ondoorgrondelijks. Wie van de stervelingen zou God ten volle kunnen doorgronden en peilen? Ziet u, gemeente, wat dan eigenlijk hier met deze naam bedoeld wordt? Die ruiter op het witte paard ziet eruit als een mens en hij is ook een mens. Maar intussen is hij ook goddelijk. Hij is vervolgens ook, en dat haak ik er maar meteen bij aan, vers 13, de vierde naam, hij is ook nog eens het woord Gods. En voor mensen die de geschriften van de apostel Johannes kennen, roept dat opnieuw herinneringen op. Niet nu aan het begin van de openbaring, maar aan het begin van zijn eerste boek wat we van hem hebben. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoe zet dat in? In de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Twijfelt u nog over de vraag wie we voor ons hebben? Nou, lees dan ook nog even naar die namen die we dan in vers 16 onze tekst vinden. Twee laatste die genoemd worden. Koning der koningen en Heere der heren. Wist u dat er koningen in de tijd van de Bijbel waren die zich zo lieten noemen? Koning der koningen. U vindt ze zelfs in de Bijbelse boeken van Daniël en Ezra. Nebukadnezar werd zo genoemd. Artasasta kreeg die titel van zijn onderdanen. Maar de Bijbel maakt ons volstrekt duidelijk dat er eigenlijk maar één is die die naam kan dragen. Van Deuteronomium tot Daniël en tot en met 1 Timotheus 6 krijgt God in de hemel deze naam. En ook die tweede, koning der koningen en heren der heren. En dat is weer wonderlijk, gemeente. God alleen heeft recht om die twee titels te dragen. En nou zegt hier onze tekst. Daar komt op een zekere dag in de wereldgeschiedenis iemand op een paard aanrijden, een menselijke verschijning. En die mag dezelfde namen en titels dragen als God de Vader draagt. En dat was trouwens ook al eerder in de openbaring het geval. Twee hoofdstukken eerder ook al. Heren der heren. En daar staat nota bene bij wie dat dan is. Dat is, zegt Johannes, het lam. Het lam. Nou, gemeente, er komt dus een dag waarop iedereen op aarde zal weten en het niet meer kan ontkennen. Hij is het. En hij bestaat. En hij is precies zoals de Bijbel hem altijd genoemd heeft. Hij is Kyrios en hij is koning. En hij is niet alleen maar één van de velen naast anderen te stellen. Nee, hij is de Kyrios van alle Kyriossen. En hij is de koning van alle koningen. En het is goed te zien trouwens. Hij draagt, zegt vers 16, het op zijn kleed en op zijn dij. Van alle kanten, als je die ruiter ziet aankomen rijden, kun je aan dit wapperende gewaad zien. Met grote letters staat het erop geschreven, met wie je te doen hebt. En de opperkurios gemeente is de overwinnaar. En dat bewijst hij ook. Al moest het eind van de schriftlezing ons vertellen dat de vijanden van de Heere Jezus nog een laatste poging zullen doen om hem toch nog tegen te houden. Beest uit de zee en het beest uit de aarde en de koningen der aarde, laatste offensief. Maar hij zal hen verpletteren, zegt ons schriftgedeelte. En dat staat van tevoren zo vast, dat in vers 17 die engel bij voorbaat de roofvogels, de gieren en de kraaien kan roepen, om zich straks te goed te doen aan de dode lichamen van de vijanden van de Kyrios. Gemeente, dat is het eerste wat we dus moeten bedenken als we deze dingen op ons af zien komen. De jongste dag. Denk je er wel eens aan, kinderen? Aan die allerlaatste dag. Dat is een dag waarop de Heere Jezus verheerlijkt zal worden en zich openbaar aan iedereen zal vertonen en dat er niemand meer de kans krijgt om te zeggen, hij is helemaal geen Kyrios en hij bestaat volgens mij niet eens en er is niks meer na dit leven en er is geen God en geen eeuwigheid en geen oordeel en geen rechterstoel. Het is allemaal gelogen. Niemand, gemeente, krijgt er nog de kans voor. Niemand kan ook meer de spot drijven met hem. En u moest er eens op letten hoe vaak dat eigenlijk ook zo tussen de regels door in onze media vandaag de dag gebeurt. Ik hoorde van de week zomaar even een stukje uit een zogeheten algemeen radioprogramma. En toen ging het over een bekend figuur in de samenleving. En toen zei iemand zo even spottenderweg: ja, misschien is het Jezus Christus wel die wedergekeerd is. De man vindt zichzelf zo belangrijk. En toen dacht ik aan onze tekst. Ik dacht, dat kan straks niet meer. Spot drijven met de ruiter op het witte paard. En al die dingen waar een mens na ontvangen genade verdriet van gaat krijgen. Dat de curios niet krijgt waar hij recht op heeft. Van die vloek op die steiger. Tot en met de toespraak van die atheïst op die universiteit. Van het onverschillig afwijzen van een evangelisatiefolder op de kerkbuurt. Geen belangstelling. Tot en met de vijandschap waarvan je met name in allerlei andere landen hoort en waar je dan toch ook als gelovige in meeleidt in wat er dan in allerlei landen aan christenvervolging te vinden is. Nee, maar dan is dat allereerst toch wel een geweldige gedachte, gemeente. Dat ook voor de Heere Jezus zelf het moment gaat komen. Hij verdraagt dat nu allemaal, terwijl hij op die troon in de hemel zit. U moet zich dat voorstellen. Zijn ogen doorwandelen, net als die van zijn vader, de ganse aarde. En al dat gespot en al dat ongeloof en alles ziet hij. En hij verdraagt het tot op deze dag, om dan zich aan ieder voor te stellen. En u zegt, ja, dan komt dat moment, dominee, van Romeinen 3, alle mond wordt gestopt. Nee, dat zou nog te weinig zijn. Dan komt Filippenzen 2, dat alle knie zich gaat buigen. Alle tong gaat beleiden dat Jezus Christus de Heere zij. Wat een moment, gemeente, ziet u zich al staan. Met heel die mensheid van miljarden, miljarden mensen. En niemand spreekt meer tegen en niemand zet meer een vraagteken en niemand lacht en niemand spot en niemand ontkent. En we hebben het elkaar wel vaker gevraagd. Gunt u het de Heere Jezus dat er een moment komt dat hij dit zal beleven? Ziet u er voor hem naar uit? Al zou je nou voor jezelf nog niet kunnen zeggen, of voor je kinderen, of voor je buren, dat je zegt dat Maranatha-leven, dat wordt door zoveel dingen gehinderd. Maar als ik aan hem denk, ik gun het hem zo, dat er niet meer in een vloek over hem gesproken wordt, maar met de diepste eerbied. Hij is Heere der Heren. En als u het hem gunt, gemeente, wat doet die wetenschap dan met u? Wat doet u met het besef? Hij moet eer krijgen. En dat is ook in een kerk en in een preek voor een gemeente geen overbodige vraag, nietwaar, om aan elkaar te vragen hoe dat nou eigenlijk zit. Want om het maar weer met een psalmwoord te zeggen, er zijn er dus ook die ook op dat allerlaatste moment veinzend zullen buigen voor zijn macht. Ze moeten buigen. Maar het gaat nog niet van harte. Maar het zijn mensen, gemeente, die als het zover is, wensten nooit geboren te zijn. En dat is inmiddels dan alweer de tweede gedachte. Tot verschrikking. En datgene wat we dan nu te behandelen hebben. Kijk, dat is natuurlijk eigenlijk het minst populaire gedeelte uit heel de Bijbel. Minst populaire aspect van wat je kunt zeggen over de toekomstverwachting. Kijk, dat er een hemel is en dat er een zaligheid is en dat mensen voor eeuwig gelukkig worden in het kennen van God en in het wonen op de nieuwe aarde. Er zijn nog wel wat mensen die dat aan willen nemen en die zeggen, nou ja, al ben ik dan niet zo meelevend en al ben ik dan niet zo trouw in Bijbel lezen, maar als er dan nog wat is, dan zal ik dat nog wel willen accepteren en daar wil ik dan nog wel in geloven. Kijkt u naar allerlei enquêtes van mensen die gevraagd worden naar hun geloof in de hemel, in de hel. Het eerste scoort altijd hoger dan het laatste. Maar dat laatste is net zo waar als het eerste. De dag waarop de witte ruiter verschijnt, is ook een dag van verschrikking. En eigenlijk, gemeente, we hebben net al eventjes zo met een paar stappen dat stuk doorgewandeld van vers 11 tot en met 16. En we hebben die heerlijke namen van hem langs horen komen. Ik hoop dat u dat persoonlijk ook heerlijk vindt, dat u uit die namen van de Heere Jezus ook troost en houvast mag putten, want daar staan ze voor in de Bijbel. Maar tussen de regels door was er ook elke keer iets van een dreigende ondertoon. En dat mogen we niet overslaan. Daar moet je ook op letten. Dat iedere keer dingen bijgezegd worden waar je van kunt huiveren. Neem nou bijvoorbeeld wat er aan het eind van vers 11 staat. Hij was genaamd getrouw en waarachtig. En wat is hij voor iemand? Hij is iemand die oordeelt en krijg voert in gerechtigheid. Dat is van huis uit natuurlijk een eng woord voor een zondaar, gemeente. U weet hoe Maarten Luther met dat woord geworsteld heeft. En nou is er een rechter opkomst die oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Niet iemand die corrupt is, niet iemand die je met steekpenningen kunt omkopen, niet iemand die iets door de vingers gaat zien of met wie je het op een akkoordje kunt gooien. Iemand die volstrekt rechtvaardig zal oordelen aan de hand van zijn heilige wet. En die bovendien, ik ga een stap verder, vers 12, die bovendien ogen heeft als een vlam vuurs. Kijk dwars door je heen. De mens ziet aan wat voor ogen is en daar ben je wel eens blij mee, u niet. De mensen niet alles weten. Als iemand alles van mij wist, zei een dichteres, keek hij mij nooit meer aan. Maar hij kijkt door je heen. Vandaag en op die dag ook. Ogen als een vlamvuur. En wat ik vergeten was, weet hij. En wat de mensen nooit ontdekten, weet hij. En wat ik zelf over het hoofd gezien had. En wat ik nooit als zonde erkend had, weet hij. In vers 12 staat trouwens nog iets, namelijk dat op zijn hoofd vele koninklijke hoeden waren. Wij zouden vandaag zeggen vele kronen. Hij heeft er niet één, hij heeft er heel veel. En een uitlegger zei het heel mooi, hij heeft als het ware alle kronen van alle regeringsleiders en alle koningen en keizers en sultans van heel de wereld heeft hij samengevlochten op zijn hoofd. Hij is tenslotte koning van de koningen. Maar terwijl hij al die kronen heeft opgevraagd en ze op zijn eigen hoofd gezet heeft, hebben zij hem niet meer op. De koningen niet en de premiers niet. De dictators niet. Geen één die nog recht overeind kan blijven. Nog dreigender klinkt het trouwens in vers 13. Ik ga maar even verder, gemeente, want daar wordt iets gezegd over die kleding die de ruiter draagt. Zijn paard mag dan wit zijn, maar zijn kleed niet. Bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En nou weet ik niet hoe thuis u bent in het Oude Testament, maar iemand die wat thuis is in het boek Jesaja, die heeft meteen een rood lampje wat hier gaat branden. Want misschien dat je zo op het eerste gezicht denkt, oh ja, de Heere Jezus kleedt wat bebloed is. Natuurlijk, zijn bloed is gevloeid op Golgotha. Zal het daarmee te maken hebben? Nee, daar heeft het in dit geval niks mee te maken, gemeente. Leest u vanavond Jesaja 63. Wie is het die daar komt van Bozra? Met klederen die besprenkeld zijn. En daar wordt ook van die wijnpersbak gesproken, waar later in dit hoofdstuk nog op teruggegrepen wordt. Iemand die het bloed van anderen op zijn kleren heeft gespat zien worden, terwijl die bezig is om Gods oordelen uit te voeren. Dat is het wat hier staat. Het is de rechter immers die komt om te oordelen. En dat oordelen doet hij vervolgens, volgens vers 15, via een bepaald middel. Daar komt een zwaard aan te pas. Uit zijn mond ging een scherp zwaard. Iemand zegt, dominee, we zongen van een zwaard. En ik heb wel eens gelezen over een zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Is dat het zwaard? Want het komt tenslotte uit zijn mond. Ja, maar in dit geval weer niet, gemeente. We moeten ook niet zomaar op de klank af de dingen gaan uitleggen. Het is een zegen dat we vanavond nog onder dat zwaard zitten. En we hebben samen de Heren er in het gebed voor gedankt. Dat dat nog het zwaard is wat nu door de gemeente gaat. Het zwaard van de Heilige Geest. Wat is bedoeld om mensen in te winnen. Om mensen te verwonden in hun geweten. Om ze te arresteren. Om ze gewond te laten vluchten. Naar de Heere Jezus. Kan nog. Het is het heden van de genade. Nu kan het nog. Maar als je hem ziet, heeft hij een ander zwaard bij zich. Het wraakzwaard. En heeft hij bovendien, en dat was de verwijzing naar Psalm 2, heeft hij ook nog een staf bij zich. Wonderlijk. Een herdersstaf staat er eigenlijk. Want dat was hij ook nog. Maar in dit geval een herder met een ijzeren staf om de heidenen te hoeden. Dan gaat dus Psalm 2 in vervulling, gemeente. Hoe vaak hebben we er samen niet van gezongen? Vreest zere macht, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Je kan het heel vaak zingen, maar er is een keer een moment dat het gebeurt. Dat hij op weg je tegenkomt. Dat hij zijn vijanden gaat verdelgen. Dominee, ik vind het toch wel een beetje moeilijk worden nou vanavond. Want nou is het natuurlijk waar, het is wat we hier in de Bijbel voor ons hebben. En u zei net, je moet eerlijk alles lezen en je moet alles spreken. Ook de dingen waar je bang van kan worden. Maar iemand zegt, weet je wat ik nou eigenlijk denk, dominee? Ik kan me haast niet voorstellen dat dit dezelfde Jezus is als die ik in het evangelie op aarde heb zien rondlopen. Altijd vol ontferming voor zondaren, wie er ook tot hem kwam, van Bartimeus tot en met de zondige vrouw. En ze waren allemaal verwijtbaar misschien, maar hij ontving ze en hij hielp ze en hij deed alles wat ze nodig hadden. En hier komt er een om te oordelen, is dat dezelfde? Terwijl ik hem in het evangelie zo vaak in zijn ogen heb gezien. En toen moest ik denken aan Psalm 25. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En nou zie ik een paar ogen die schieten van vuur. Is dat dezelfde? Ik heb in hem mijn heiland mogen ontmoeten, zegt iemand. Juist op dat moment dat ik hem de doornenkroon heb zien dragen. En nou draagt hij hier alle kronen van alle koninkrijken van de wereld. En hij heeft een kleed wat rood is van andermans bloed. Is dat dezelfde? En die staf, u zegt dat is een herderstaf. Maar hij was toch de goede herder. Gemeente, hij is de goede herder. Hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. Er is geen betere herder te vinden dan deze. Maar weet u wat het nou is? Er was een dag dat hij bebloed zichzelf offerde om zijn leven te stellen voor de schapen. Maar nou breekt het moment aan dat hij die staf, die herderstaf, gaat gebruiken om de wilde beesten af te maken die de kudde bedreigd hebben. Nou zegt hij, maar nou haal ik opgelucht adem, dominee. Het gaat over beesten, gelukkig. Gaat over beesten. Stond trouwens ook in de schriftlezing. Over een beest wat in de poel des vuurs gegooid wordt. Dat staat gelukkig dan weer een beetje verder van me af. Dan kan ik dan nog wel billijken dat de Heere Jezus beesten weggooit en wegwerpt. Ja, moet u weer goed lezen, gemeente. Het is waar, er wordt straks gesproken over het beest, vers 19. Dat zal dat beest uit de zee zijn, uit Openbaring 13, de Antichrist. Maar die Antichrist, die is net zo goed van vlees en bloed als u en ik. Dat is een gewoon mens. Hoewel die zich als God presenteert. Maar hij klopt. Er klopt ook een hart in zijn borst. Hij heeft ook een paar longen om adem te halen. De Antichrist is ook een mens. En de valse profeet die voor hem propaganda heeft gevoerd, zijn minister van propaganda, die is ook gewoon een mens. Trouwens, nou je naar die tekst kijkt, vers 19... En vers 18 trouwens ook, dan worden daar nog wel wat meer mensen genoemd, van allerlei rang en stand. Koningen der aarde, heerlegers, dat zijn dus gewone menselijke soldaten, Er wordt over oversten gesproken, over mensen, ja mensen, warempel, met paarden die op paarden zitten, vrijen, dienstknechten, kleinen en grote. En allemaal van die mensen van Spreuken 21, weet u wel. En van Psalm 33 en van Psalm 147. Die juist hier weer met hun paarden genoemd worden, omdat ze tot de wereldbevolking behoorden, die het allemaal zonder God wilde stellen en die het allemaal van de mens en van zijn krachten wilde verwachten en die zelf de dienst uit wilde maken. Maar mensen van allerlei slag, gemeente, onthoudt u dat? Grote en kleine, maar allemaal vijand van de grote Curios. Nou, wat voor mensen zitten er vanavond in de kerk, gemeente? Vindt u het goed als ik zeg, vanavond zitten er eigenlijk alleen maar kleinen in de kerk? Ik heb hier vanavond geen president onder me gehoord. Er zit hier geen minister uit Nederland of een hoge ambtenaar. Geen directeur van een internationaal bedrijf. Geen bekende sporthelden voor zover ik kan zien. Geen popsterren, geen mensen die je kent uit allerlei wereldse programma's als je daar naar kijkt. Die zijn er niet in de kerk, vaak niet. Moesten ze er doen? Nee. Allemaal kleinen in de kerk. Grotere en kleine, maar hier zitten nou vanavond de kleine. En toch komt nou ook alvast via het woord, nogmaals wat een zegen dat die eerst zo komt. Komt via het woord die grote ruiter op je af. En hij zegt, nou dacht je misschien omdat je zo klein bent, zo onbetekend, zo onbekend in de wereld, dat ik je over het hoofd gezien heb. Maar ik heb je wel gezien. En ik zie ook nu met mijn ogen dwars door je heen, verder dan wat de buren zagen. En zie je mijn zwaard ook en mijn staf. Doe dan, zegt de ruiter vanavond tegen zijn vijanden, doe dan wat Psalm 2 u heeft aangeraden, ook in deze dienst. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Gebruik je genadetijd, jongelui ouderen. Nu heb je nog te maken met het zwaard van het woord. Maar laat je raken, laat je inwinnen. Geef je gewonnen. Ik ben niet uit om te verdelgen, zegt de Heere Jezus ook vanavond. Dat doe ik echt alleen maar als het niet anders kan. Als mensen tot het uiterste hun hakken in het zand zetten en zich verharden in hun onbekeerlijkheid. Als ze echt niet anders willen en niet willen buigen voor mijn majesteit. Maar wie mij nederig valt te voet, echt waar gemeente, die zal van hem zijn wegen leren. Al was je 85 jaar zijn vijand geweest, mag je nog komen om te buigen. Maar blijf dan alsjeblieft niet doordraven op jouw paard. Want er staan ook van die letters op geschreven. En misschien dat de een draaft op een paard waar met grote letters op staat ongerechtigheid, zonde, uitleving van allerlei dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En bij een ander, die rijdt misschien wel in een zwart pak op een paard en daar staat op eigen gerechtigheid. Keurige kerkmens, maar hij verwacht het van zichzelf. Laat je toch arresteren. Laat je door het woord manen om te buigen voor de grote koning. Nou hadden we het over onvoorstelbare dingen, gemeente. Iemand zei net bijna onvoorstelbaar dat in die machtige verschijning van die Curios op dat paard, dat dezelfde is als die man van smarten die we naar Golgotha hebben zien wegleiden. Maar dan zal ik u nog iets onvoorstelbaars vertellen. Er zijn mensen die zelfs wanneer ze Openbaring 19 gelezen hebben, uitzien naar deze bijzondere dag. En wij hebben een heel mooi voorbeeld daarvan in de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik citeerde eerder deze dienst al. Ik citeerde eerder deze dienst al die machtige laatste zinsnede uit artikel 37. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus. Gemeente, laten we eerst eens gaan zingen uit de psalm die ik net aanhaalde, psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen. Bevatte drie gedachten, tot verheerlijking voor hem, tot verschrikking van zijn vijanden, maar ook nog tot vertroosting van zijn volk. En ik zei, dat zijn mensen die hebben wonderlijk genoeg leren uitzien naar de dag van het laatste oordeel. En ik citeerde de laatste zinsnede uit artikel 37 van de geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods. En hoe komen ze erbij om met Guido de Bres zo te spreken over wat dan in openbaring 19 gaat komen? Dan moet je die zin helemaal uitlezen. Om ten volle te genieten de beloften Gods. Die daar zijn in Christus Jezus onze Here. Dan heb je het weer. Het zijn mensen met een Here. Mensen met een Kyrios. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat maakt het nou juist zo wonderlijk. Ze zijn niet beter dan andere mensen. En ze zien in de zonden die anderen uitleven dingen die ze ook in hun eigen hart zijn tegengekomen. Of die ze misschien in hun eertijds, in hun vroegere leven zelf ook uitgeleefd hebben. Maar het kon niet meer. Ze zijn eraan ontdekt wie ze waren. Want die Kyrios heeft hen met dat woord, met dat zwaard van zijn geest doorstoken in het hart. En toen werden ze verslagen in het hart. En toen konden ze niet meer verder zoals ze altijd geleefd hadden. Toen kregen ze hem nodig. Niet alleen als hun profeet die hen aan hun zonde wilde ontdekken. Niet alleen als hun priester die voor hun zonde wilde betalen. Maar ze kregen hem ook nodig als hun koning. Als hun Kyrios. Als degene die hun leven over ging nemen. De teugels overnam. Die de regie ging krijgen en die het voortaan voor het zeggen had. En als ze dan ook bevindelijk iets gaan inleven van dat laatste stukje van vers 16, gemeente, dat de Heere Jezus dus is, Heere der Heren, Kyrios boven alles wat zich presenteert als Kyrios, dan vindt u daarin de diepste reden voor de strijd in het leven van een kind van God. Want daar bent u toch wel achter gekomen na ontvangen genade. Hoeveel machten van binnen en van buiten een mens proberen wijs te maken dat ze de baas zijn. Dat je ernaar moet luisteren. Dat je daar je geluk in vindt. Of het nou is in dingen van de wereld of in wat anders. Iets wat zegt, ik wil curios over jou zijn. En nou is hier iemand, gemeente, straks ziet iedereen het. Maar je leerde het door genade nu al te zien. Hij staat boven al die machten en hij wil het voor het zeggen hebben. En dat wordt mijn strijd. Want die oude mens wil die anderen gehoorzamen. En wat hij nou in mijn hart gelegd heeft aan nieuws, dat wil hem gehoorzamen. Nou, snapt u, gemeente, dat als een mens dan die strijd leert kennen en als die ook die curios zijn eer gaat gunnen en hij hoort er komt een dag, dan is het zover. Dan ben ik bij boven de strijd uit en dan krijgt hij de eer. Als een mens op zijn plek is, gemeente, snapt u het? Beter kent u het. Dat je zegt, liever vandaag als morgen. En ook als ik mijn krant lees. En ook als ik mijn radio aanzet. Kan zo niet langer. Heere Jezus, kom haastiglijk. U zegt, dominee, wat is dan hun troost op weg naar het moment dat het zover is? Ja, hoe zullen we die troost u voorstellen, gemeente? Ik zeg het maar weer met een psalmregel. Er staat zo prachtig ergens, uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En ik zei het al eerder vanavond, daar moet je troost uit putten. Als je hem mag kennen, moet je zijn namen lezen en daarover mediteren. Waarom heet hij zo en wat zit daarin? Nou, er zijn, dat hebben we toch al eerder onder ogen gehad in deze dienst, er zijn een aantal namen van hem langsgekomen. En die zijn bij voorbaat al vertroostend voor wie van hem leven mogen. Ik loop ze nog een keer langs. Getrouw en waarachtig. Kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, weet je wat dat betekent? Dat hij getrouw en waarachtig betrouwbaar is, zowel in zijn bedreigingen als in zijn beloften. Prachtig samengevat. Voor het eerste bevende vijanden. En van het tweede leeft zijn volk. Hij is betrouwbaar in zijn belofte. Wonderlijke mensen, ze beven voor het woord. En tegelijkertijd steunen ze op het woord. Dat is hun houvast geworden. En dat is waar ze het dan op weg naar de jongste dag mee doen, gemeente. Tegen alles wat je ziet in. Want ik zie ook weinig van de curios, moet ik u eerlijk zeggen. En als je met je blote oog rondkijkt, dan zie je meer van de beesten of niet. Maar tegen alles wat je met je blote oog inziet, geloven wat het woord zegt. En zeggen, Heere, u bent getrouw en waarachtig. U bent een waarmaker van uw woord. Ook van wat hier staat. En ook van wat er nog achteraan komt als dat nieuw Jeruzalem straks neerdaalt. En God alles is in alles. Heere, daar hoop ik op. En wat dacht u van die naam uit vers 12, die wonderlijke, goddelijke naam, een naam die niemand wist dan hij zelf. Ik heb het u verkondigd, hij is goddelijk. Daarom was hij in staat om de last van de toren Gods over uw zonde te dragen. Daarom zal hij in staat zijn om al die machten, die beesten en die koningen der aarde en al die heerlegers in één oogwenk weg te vagen. Want de vijand is machtig. Maar God is almachtig. En als je dan nog geen curios hebt, ik zeg het nog een keer, gemeente, of als je nog niet weet dat je hem hebt, en je leeft zomaar een beetje zonder dat je weet waar je staat, en je laat het er maar op aankomen. Als je nou ziet waar het op uitloopt, als u om u heen ziet waar het op uit gaat lopen, haast u om een goed heenkomen te zoeken, lieve gemeente. En wie het dan bij hem mag zoeken, die goddelijke curios, mag ik het dan zo zeggen, gemeente, mag je het ook onder de vleugelen van de Heere Jezus zingen, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Hij heette ook nog het woord Gods. En daar ligt nou voor Gods kind vanavond ook een bijzondere troost in. Dat was een herinnering aan het begin van het evangelie. Het woord, dat was bij God, maar dat woord werd vlees. Kerstfeest. Het woord Gods komt in de gedaante van een mens onder ons wonen. En wie komt er straks terug met de wolken? Wie komt er straks terug met het witte paard? Het woord Gods, precies dezelfde Heere Jezus. Als die onder ons heeft rondgelopen. En mag ik dan nogmaals citeren uit de belijdenisgeschriften? Mag u het met zondag 19 beleven? Wat troost u de wederkomst om te oordelen de levenden en de doden? Vertel dat nou eens, een ander ziet er tegenop. Waarom heb jij er nou troost van? Omdat ik met opgeheven hoofd in alle droefenis en vervolging even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil in het goddelijk gericht gesteld en aldus vloek van mij weggedragen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse heerlijkheid en blijdschap nemen zal. Mag u erbij leven, kind van God. En mag u ook de aansporing verstaan die in die laatste titels ligt opgeslagen. Want als het waar is dat hij dus ook koning van alle koningen en heere van alle heren is, blijf dan maar niet hangen in de namen die je in de krant leest. Staar je maar niet blind op al die mensen die ook stof en as zijn en die denken dat ze het voor het zeggen hebben, maar binnenkort staan ze ook voor de rechterstoel. Eén is hoger. Eén is er wiens macht blijvend is. Zijn koninkrijk komt. Gemeente, dat is dan de opdracht voor de levende kerk. Niet blijven hangen en je laten meeslepen in de waan van de dag. Maar ook door deze prediking je gedachten opwaarts in de hemel laten verheffen. Bezig zijn met de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Of zoals Paulus het zegt in zijn tweede Korinthebrief. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die je nu nog niet ziet, straks wel, die zijn eeuwig. Amen.